voorstel. En dan, dan kan ik daar even goed op geadviseerd worden. Het lijkt erop dat het nu meer vraagt. En om die reden wijs ik het af. Met betrekking tot van, is het wel allemaal goed geregeld? Ja, het is allemaal goed geregeld. Iedereen weet hoe dit in Nederland werkt. En elk arbeidscontract wordt ook naar die wet personenvervoer verwezen. Met de regiotaxi zat het iets anders in elkaar. Maar het voert wat ver om daar nu hier in dit debat specifiek op in te gaan.
De Meijer.
Ja, maar het gaat natuurlijk... U kunt daar een hele batterij juristen bij halen, maar waar het natuurlijk gewoon om gaat, is de vraag van in hoeverre voelt u namens de provincie het als een verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat die arbeidsvoorwaarden zo goed mogelijk blijven en dat die mensen niet, als ze van de ene vervoerder naar de andere moeten overstappen, merken dat zij daar in allerlei opzichten op achteruit gaan. Die sociale verantwoordelijkheid die het gevolg is van het beleid dat wij hier voeren, het is toch, eigenlijk is dat de vraag. Probeert u binnen de ruimte die u heeft, die de wetgever u biedt, het maximale te doen om te zorgen dat die rechtspositie overeind blijft?
Voorzitter, de rechtspositie heb ik zojuist uitgelegd, is bij wet geregeld. Dus die blijft ook gewoon overeind. Ja, en als u zegt, van, ja, voelt u zich verantwoordelijk voor? Ik voel mij voor een heleboel dingen verantwoordelijk. Maar voor een heleboel dingen geldt ook gewoon dat er wetten zijn die mensen in dit land beschermen. En ook in dit geval in het bijzonder voor mensen die werken bij een busonderneming, bij een openbaar vervoeronderneming, waarvan bij wet geregeld is dat middels concessies in de markt wordt gezet. Daarvoor is geregeld hoe met die mensen om moet worden gegaan. En ik vind dat elk overheidsorgaan zich aan die wet dient te houden. En dat doe ik dus ook. En daar kan ik heel veel verdere persoonlijke gevoelens bij hebben. Maar iedereen die daar solliciteert, weet ook dat het systeem zo in elkaar zit. Ja, dan kan ik wel alle problemen van de hele wereld op mijn nek nemen. Maar ik hou mij aan de wet. En als daar een bedrijf is die meer op dat vlak wil doen, is dat natuurlijk altijd mooi. Maar de wet is uitgangspunt en dat is ook het uitgangspunt bij ons. En als je op dat punt veel meer gaat vragen, ja, dan kom je gewoon, dan maak je ook echt een onderscheid tussen gebieden. En ik denk niet dat we dat met elkaar moeten gaan doen, dat we met elkaar een concurrentie aangaan van wie doet het nou het beste voor zijn medewerkers. Wij hebben dat juist willen verankeren in normen die we met elkaar als grens meegeven in de wet. En die discussie is dus in de Tweede Kamer gevoerd. En het lijkt mij niet zinvol om die hier opnieuw te gaan voeren met elkaar.
Voorzitter, de gedeputeerde doet nu net alsof er een soort dictaat uit Den Haag zou zijn op grond waarvan zijn bewegingsvrijheid beperkt is. Maar nee, zo is het niet. De situatie is zo dat de gedeputeerde nu met een tamelijk minimalistische uitleg komt. Namelijk, ik doe gewoon wat de wetgever zegt dat ik doen moet en niks meer. Punt. En wij doen een dringend beroep op hem, ook denk ik uit naam van al diegenen die bij busondernemingen werken, om te proberen datgene te doen dat wat zorgt dat zij niet straks er in inkomen, primaire of secundaire voorwaarden op een onaanvaardbare manier op achteruit gaan. En dat is ook een sociale verantwoordelijkheid die een overheid dient te nemen. En ik wou de gedeputeerde dringend daarvoor interesseren. Dank u.
Voorzitter, ik zeg niet dat de wet mij iets verbiedt. Dat de wet verbiedt niets. De wet regelt heel erg netjes naar een uitgebreide discussie in de Tweede Kamer met elkaar over naar de invoering van de decentralisatie van het openbaar vervoer. Heeft het precies in de wet personenvervoer 2000 geregeld hoe je dit doet. Daar is consensus over gevonden in de Kamer hoe dat te regelen met elkaar. Ik zie op dat punt ook geen enkele discussie nu in Den Haag gaande over het feit dat mensen dat kennelijk onrechtvaardig vinden. En dan is vanuit het principe hier dat ik niet hier in Utrecht een andere situatie wil creëren voor medewerkers. En trouwens zelfs binnen de provincie geldt dan nog dat je dan een andere situatie creëert voor mensen met een arbeidscontract binnen het provinciaal concessiegebied en het BRU-concessiegebied. En als dat straks één is, binnen het provinciaal Utrecht-concessiegebied en andere provincies. Dat hebben we bij wet in dit land geregeld. En ik denk dat dat ook een heel mooi uitgangspunt is om vanuit die kant te redeneren. Op het moment dat je dat wil oprekken met elkaar, dan denk ik ook dat je die discussie in Den Haag moet voeren. Dat je het namelijk voor alle mensen werkt en met het openbaar vervoer regelt. En niet alleen voor die mensen die dan hier zitten bij de toevalligheid, omdat wij hier met elkaar daar op dit moment een aanbesteding aan behandelen zijn.
Vastel.
Ja, voorzitter. Maar eigenlijk begrijp ik het goed dat wat in de motie van, of in het amendement van de SP staat, dat eigenlijk landelijk al geregeld is. Zo ongeveer. Hè? Althans, we moeten al aan die eisen voldoen. En volgens mij zijn we met z'n allen ook erbij of dat ook daadwerkelijk goed uitgevoerd wordt. We weten dat het natuurlijk in het verleden bij andere sectoren wel eens fout is gegaan, maar daar zitten we met z'n allen zelf bovenop. Dat is iets anders. Maar feitelijk is de amendement dus overbodig.
Nee, voorzitter, want als ik dat roep, dan weet ik ook dat ik daarmee de mogelijkheid geef om het amendement aan te nemen. Ik kan dat niet beoordelen en dat is wat ik vaker heb gezegd. Op het moment volgens mij heeft de voorzitter daar ook al vaker op gewezen, op het moment dat u een amendement in wilt dienen, is dat een wijziging gewoon van het besluit en van zo'n ingrijpend besluit als dit, waarbij ik niet kan overzien wat de personeel, als u voor personele consequenties daar nu dingen, staande een vergadering, mij gaat vragen om daar een advies op te geven. Bij wet is het geregeld. Ik overzie niet wat dit amendement doet. En om die reden ontraad ik het, omdat het namelijk wettelijk goed geregeld is. En ja, dit amendement, ik niet kan overzien of dat nou meer of minder vraagt. En als het meer vraagt, is mijn redenatie precies zoals ik die net naar meneer Meijer heb gegeven. En als het al overbodig is, adviseer ik nog tegen, omdat ik het gewoon niet kan overzien op dit moment.
Nee, helder. Voor ons is het in ieder geval dat het voldoende afgedekt is, wettelijk. En dan is dat helder.
Ja, voorzitter, even naar de heer Vassel toe.
Ja.
Ik begrijp dat de heer Vassel eigenlijk een goed excuus voert om de motie niet te hoeven steunen. En dat hij hoopt dat hij die alibi krijgt van de gedeputeerde. Maar hij heeft natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid en kan ermee zelf zijn keuzes maken. En kan ook zien dat, zoals de gedeputeerde situatie heeft uiteengezet, dat er dan sprake is van een minimumregeling en dat wij onze eigen verantwoordelijkheid hebben.
De gedeputeerde gaat door met zijn eigen betoog.
Dank u, voorzitter. De vraag van D66. Dat was de vraag, en ik probeer hem nu scherp te krijgen, anders beantwoord ik hem weer niet voldoende. Als er dus nu bussen zijn die worden gereden en een buurtbusinitiatief zegt wij willen die bus blijven rijden, dan mag die niet onmogelijk worden gemaakt door de huidige concessie. Dat is uw vraag. Nou, daarvoor gaan wij zorgen dat dat geen probleem is. Dus als een buurtbusinitiatief dat wil overnemen, is dat prima en we gaan zorgen dat dat niet elkaar gaat bijten. Ik had nog een opmerking naar meneer Meijer op een ander punt, maar dat zal ik niet doen, want dan komen we weer in een debat terecht. Medewerkers heb ik gehad. ChristenUnie samen op weg. Dat punt. Daar wil ik u eigenlijk nog, en dat is wel aardig, want als ik vind het aardig dat u degene bent die de vraag stelt. Want u bent namelijk de enige geweest die zich heeft opgegeven uit deze hele Staten voor de bijeenkomst samen op weg. Toen dit besproken werd met elkaar. En omdat u de enige was, ging die bijeenkomst niet door. En heeft u inderdaad niet vooraf kennis kunnen nemen van wat daar besproken is en in kunnen brengen. Dat is inderdaad jammer. Veel van de dingen die daar besproken zijn hebben we wel meegenomen. Want ik ben namelijk zelf ook betrokken geweest. Ik zit in die werkgroep op persoonlijke titel. Wat u hier vraagt is eigenlijk, althans wat zij voorstellen is, op het moment dat je toch die dunne lijnen overeind wil houden, en je wil niet dat dat cannibaliseert op dikke lijnen, dan stellen ze eigenlijk voor, zou je het op deze manier kunnen doen? Want dan maak je inzichtelijk hoeveel geld er naar het een en het ander uitgaat. En dan knip je dat meer. Nou, volgens mij hebben we hier met elkaar heel nadrukkelijk aan de voorkant gezegd dat je een vraaggestuurd systeem hebt. Zou je daar een ander besluit over hebben genomen? Zoals bijvoorbeeld meneer Meijer voorstelt, was dat een manier geweest om daarmee om te kunnen gaan? Dus ik hoop dat op die manier voldoende antwoord is op uw vraag. 3 minuten zijn.
Dank. Daarmee beëindigen we het debat over agenda punt 9.
Meneer de voorzitter, sorry dat ik het even zo doe, maar ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag. En 2 minuten zijn wel om, maar...
Wat was haar vraag? Klopt, ja.
Ik weet hem inderdaad weer, dat was van die buurprovincies. Op die manier, zoals u het hier voorstelt, hebben we er nog niet naar gekeken. En ik wil u bij deze toezeggen. En wellicht dat ik u daarmee ook verleid om een keer bij een voorstel dat ik heb ingediend ook een keer mee te stemmen. Ik ben bereid om in ieder geval daar eens eventjes een keer toch nog een gesprek met mijn collega in het Noord-Hollandse. Want daar speelt het met name te kijken of dat een oplossing biedt. Ik zeg u niet toe, want dat weet ik niet. Maar op die manier is er nog niet naar gekeken.
Goed. Daarmee sluiten we het debat op agenda punt 9 af en straks bij agenda punt 14 en 15 komen we er verder op terug. Dan gaan we op naar agenda punt 10, de procesnotitie over de omgevingswet. Ik heb begrepen dat geen verder debat vraagt, maar dat er wel een wat uitgebreidere stemverklaring zal worden gegeven door de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid is akkoord dat we die procedure volgen. Als u daarmee akkoord bent, dan ga ik door naar agenda punt 11, de beleidsnota Flora en Faunawet. En daar heb ik een aantal mensen die daar het woord over willen voeren. Te beginnen met de heer Joustra.
Voorzitter, voor ons ligt de beleidsnota Flora en Faunawet provincie Utrecht 2014 en de wijziging van de verordening schadebestrijding dieren. De VVD is tevreden met deze beleidsnota. Het getuigt van daadkracht van uw college om nu al deze nota te presenteren. De nieuwe natuurwet staat nog in de stijgers. In de nieuwe natuurwet wordt vastgesteld dat de provincie de wettelijke plicht krijgt om haar natuurbeleid vast te leggen. Als die daadkracht samenloopt met een vooruitziende blik, ontstaan er geen discrepanties tussen waarover nu besloten moet worden en de nieuwe werkelijkheid van de nieuwe natuurwet. De VVD vindt dat ze erop mag rekenen dat het college zo zorgvuldig in haar voorbereiding is geweest om dit te voorkomen. In de stukken vinden we een verstopte verwijzing naar de rauwheid en onvoorspelbaarheid van de natuur. Eerder zei ik in dit huis dat de natuur zich niet laat knechten en de mens aan haar willekeur onderworpen is. Dit alles komt tot uiting in de weinig poëtische zin en ik citeer: omdat de komst van wild en de schade die de beesten veroorzaken onvoorspelbaar is, is het moeilijk een exacte waarde aan de beleidswijziging te koppelen. Boekhouders reageren hier normaliter op met het uitrekenen van de gemiddelde en de standaarddeviaties. Daarmee zijn dan voorspellingen te doen. In commissie RGW werd hierover opgemerkt dat reductie van de biomassaliteitssoorten tot minder schade zou moeten leiden. Dat zou tot gevolg moeten hebben dat de kosten voor de provincie omlaag zouden moeten gaan. De VVD vindt de redenering logisch. Er komen in dit geval zoveel variabelen voor dat de boekhouders niet uit de voeten kunnen met deze logica. Van de andere kant wordt namelijk behoorlijk veel precisie verwacht. Het detailniveau voor verjaging is zo hoog dat handhaving tamelijk complex lijkt. De VVD is daarom benieuwd of de praktijk zal uitwijzen dat de handhaafbaarheid niet in het geding komt. De VVD is blij met de onderkenning dat biomassaliteit een negatieve invloed heeft op biodiversiteit. Zelfs bewust schaalgehouden natuurgebieden lijden onder de biomassaliteit door de biomassaliteit veroorzaakte eutrofiering. Maar ook de schade door verwilderde gedomesticeerde dieren blijkt krijgt haar plek. De VVD is blij dat biologisch schaalvlees nu kan worden verwerkt tot regionale lekkernij. Zelfs de spreeuw is te bereiden als lokale delicatesse, wat in Koten al enkele malen is bewezen. Deze nota geeft, zoals de ChristenUnie het in de commissie RGW noemde, balans tussen boer en natuur. Waarbij de VVD wil opmerken, zonder boeren geen eten, om na deze nota te kunnen toevoegen, zonder boeren geen regionale biologische wilde ganzenborst.
Kijk even naar de Partij van de Arbeid. Neemt u het over, mevrouw Blom? Oké, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. En mijn naam is Dusan Kilic. We hebben het hier over de beleidsnota Flora en Faunawet, provincie Utrecht 2014 en wijziging van verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2014. In de RGW zijn er heel wat argumenten heen en weer uitgewisseld. Mijn collega Ursula Blom kan helaas vandaag niet aanwezig zijn, geveld door griep. Maar één belangrijke vraag hadden wij hier willen stellen. PvdA ziet graag een soort ladder van Verdaas in deze nota terugkomen. Het zal ook een ladder van Blom kunnen genoemd worden. Precies. Kan de ladder van Verdaas of een andere vorm van ladder hier gehanteerd worden? Ik geef even een aantal punten op die ik meegenomen heb in de motie. Maar als de GS dit kan overnemen, dan zal ik deze motie niet indienen. Maar ik geef even de punten aan. Visie, plan voor inrichting met het oog op preventie op regioniveau. En daarna, indien niet voldoende overgegaan wordt, op de volgende treden van de ladder. Preventie op lokaal niveau, bijvoorbeeld bij vliegveld de aanplant van geschikte grassen, zoals olifantgras of hekwerk bij wegen of snelheidsvermindering. Indien inrichting en preventie niet voldoende zijn, dan verjaging, verontrusting zonder afschot, onder voorwaarden verjaging, verontrusting alleen bij kwetsbare gewassen, dus niet geoogst. En zonder gebruik van lokmiddelen, verjaging, verontrusting alleen in beperkte periode van het jaar. Indien onvoldoende effectief, dan ondersteunend afschot mogelijk in zeer beperkte mate, beperkte periode, onder voorwaarden samen met voorgaande middelen van verjaging en een beperkt aantal dieren tegelijk ondersteunend afschot met door een zo dierenvriendelijk mogelijk benutting van geschoten gevangen dieren. Indien onvoldoende effectief, met name bij onbeheersbare populaties, zoals sommige populaties zomerganzen, voor 1 of 2 jaren, periode van ontheffing afschot gedurende het jaar, gedurende de week, ook zon- en feestdagen en gedurende de dag uitbreiden. Dit kan nog, deze lijst kan nog misschien nog wat langer. Daar wil ik GS vragen om te kijken of daar een mogelijke lijst is, zodat het ook voor de uitvoering van deze beleidsnota makkelijker wordt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kulitsch. De heer Westerlaken, namens de CDA-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Deze middag is een heugelijke middag voor de in het wild levende dieren in de provincie Utrecht. Want vanaf vanmiddag weten ze precies waar ze toe zijn, de zwijnen en de edelherten, dat ze er niet in mogen. Maar als de zwijnen goed geluisterd hebben, kunnen ze het op zondag wel proberen, want dan mag hier ook niet geschoten worden. En de wilde ganzen weten waar en wanneer ze mogen verblijven. Dat wil zeggen als ze kunnen lezen. Voor die dieren die dat niet kunnen, zullen de uitvoerders van het faunabeheerplan zorgen. En dat brengt mij op de volgende opmerking, namelijk dat de provincie Utrecht over uitstekend functionerende overlegfora beschikt. Want al voordat wij deze beleidsnota vaststellen, hebben de partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn, de faunabeheereenheid, grondbezitters, LTO-jagers en natuurorganisaties, hun plan, dat gebaseerd is op het beleid dat wij nu vaststellen, al vastgesteld. Graag wil ik mijn complimenten daarover uitspreken. Dit lijkt mij een prachtig voorbeeld van hoe anderen dan provinciale overheid uitstekend in staat zijn om met elkaar tot een gedragen compromis te komen. Tijdens de commissievergadering heb ik nog een vraag gesteld aan de gedeputeerde over de schade die de ganzen aan kunnen richten. Hij heeft daarmee toegezegd om te onderzoeken of het mogelijk is de financiële compensaties voor schade die de komende jaren minder wordt, reeds nu ingezet kan worden. Kunt u aangeven of het ook daadwerkelijk mogelijk is?
Dank u wel. Het woord is nu Boerkamp.
Dank u wel, voorzitter. Aan het begin van de beleidsnota Flora- en Faunawet voor de provincie Utrecht staat het uitgangspunt van de wet beschreven en daarin wordt wat deze 60 betreft heel goed aangegeven waar het om gaat. Het uitgangspunt van de wet is namelijk nee tenzij. Die nee ziet op de activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde soorten. Dat leidt tot een serie van verboden die hierop gericht zijn dat het in het wild levende dieren en planten met rust moet worden gelaten. Natuurlijk, daar zijn uitzonderingen op mogelijk. Er zijn situaties waarbij je niet op je handen kunt blijven zitten. De belangen waar het dan volgens de wet om moet gaan zijn volksgezondheid, openbare veiligheid, veiligheid van het luchtverkeer, voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen en schade aan flora en fauna. Er kan een ontheffing worden gegeven om deze belangen te beschermen en in zo'n geval mag afschot worden ingezet. Dat kan alleen als er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort, zo staat te lezen. Er kan tussen de belangen, waarbij afschot in beeld komt, en de belangen van de soort nog een hele wereld zitten. Die ontheffing of vrijstelling moet wat D66 betreft een noodgreep zijn en blijven. Als dus al het andere niet of onvoldoende werkt om belangrijke schade te voorkomen. Voor D66 is dan de vraag welke stappen eerst moeten worden doorlopen alvorens zo'n ontheffing of vrijstelling wordt gegeven. In de commissie kwam dit ook te sprake. Gedeputeerde Krol bevestigt op vragen van de PvdA van mevrouw Blom dat er een soort ladder met zo'n volgorde valt te onderkennen in het stuk. Ik moet zeggen dat ik daar zelf in de voorbereiding wel naar op zoek was geweest, die grote lijn, maar tot mijn spijt die nog niet had kunnen signaleren. De reactie van GS in de commissie stelde me dan ook tevreden. Mevrouw Blom van de PvdA en ik hebben daarna nog een van gedachten gewisseld over zo'n ladder. Dat heeft geleid tot een voorzet waar de heer Kielits net al een aantal punten van genoemd heeft. En die zou dan ook graag met u willen delen als een aanzet. Zoals de heer Kielits aangaf, en die lijn onderschrijft dan ook van harte. Een ladder kan bijdragen aan de voorspelbaarheid van beleid en is daarmee ook een duidelijke aanzet voor toekomstig beleid, transparantie. Hierbij wil ik, net als de PvdA, GS dan ook oproepen om op basis van die voorzet die er nu ligt, die zojuist gegeven is, een ladder verder uit te werken. Voorzitter, dan kom ik nu op het onderwerp verkeersveiligheid. Welke maatregelen neemt de provincie eigenlijk zelf om ernstige verkeersongelukken te voorkomen of schade te beperken? Ik begrijp dat daar waar in landen is gekozen voor het verlagen van de maximumsnelheid op specifieke plaatsen, niet alleen het aantal aanrijdingen met groot filterfrost is afgenomen, maar dat ook de ernst van de schade veel lager is. Dat is eigenlijk logisch, de remweg van de auto is substantieel korter en de klap is minder hard. Mijn vraag is daarom ook, wat doet de provincie Utrecht op dit vlak? Er worden op jaarbasis toch ruim 200 aanrijdingen met reën gerapporteerd. Zijn er voorbeelden van dit soort maatregelen te geven binnen de provincie? En wat is in dit verband ook de stand van zaken rondom de motie preventieve maatregelen wildaanrijdingen van de Partij voor de Dieren, die hier is aangenomen begin 2012? Voorzitter, tot slot wil ik nog opmerken dat D66 verheugd is dat GS onverkort uitvoering gaat geven aan een nog steeds breed gedragen akkoord van de ganzen 7 om de sterk toegenomen ganzenstand terug te brengen tot een te hanteren stand. Dit besluit in tegenstelling wat sommige andere provincies doen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Broeren.
Voorzitter, dank u wel. Voor ons ligt de aanpassing op de beleidsnota Flora en Faunawet. De PVV oordeelt positiever over de wet na de aanpassingen. Hoewel we ons blijven verbazen over het feit dat we tegen alle onderzoeken in ecoducten blijven aanleggen, wild laten oversteken en vervolgens afschieten, omdat ze in de provincie niet gewenst zijn. In memoriam, de zwijntjes in Weert. Dan de rust voor de ganzen. De PVV is blij met de verlenging van de jaagperiode en het feit dat de gedode zwijnen en spreeuwen op het menu komen. Een wild zwijnskotelet is niet te versmaden.
Er is een vraag aan u.
Ik hoor zojuist over provinciaal beleid van de provincie Utrecht en er wordt Weert genoemd. Ik dacht dat we hier niet over Weert gingen en of u dan ervaringen heeft over waar hier in de provincie wordt afgesproken.
Na de herindeling.
Nou, ik denk dat het hetzelfde beleid is waardoor die zwijntjes in Weert zijn afgeschoten, omdat ze daar ook niet mogen zijn. En hetzelfde gebeurt in de provincie Utrecht. Dus wat dat betreft is de link snel gelegd. Dat er op zondag niet op wilde zwijnen mag worden geschoten en wel op ganzen is voor de PVV een raadsel. We vragen ons af wat het verschil is en de reden dat er op zondag niet geschoten mag worden. Dus inderdaad, als die zwijnen goed kunnen lezen, dan weten ze wanneer ze kunnen oversteken. Verder willen wij erop wijzen dat met alle zorg voor ganzen, wilde zwijnen en overstekende reeën de mensen in de provincie Utrecht niet vergeten moeten worden. Er zijn de laatste tijd te veel incidenten die ons zorgen baren. De mens is namelijk onze eerste zorg en niet dat er een blaasvaren ergens dreigt het onderspit te delven of dat blauw gras niet kan groeien. Dank u wel, voorzitter.
Dank u. Heer Vastel.
Dank u wel. In de commissievergadering heb ik de nodige spreektijd hiervoor gebruikt. Dat was mede omdat de afgevaardigde van de Partij voor de Dieren niet aanwezig kon zijn. En ik mede namens de Partij voor de Dieren heb gesproken. En dan zie dan zometeen de bijdrage van de Partij voor de Dieren ook maar een beetje namens ons. En worden ook nog een aantal moties en amendementen ingediend. Daar waar die zinnig zijn, mag u dat zien als mede geacht zien als ingediend namens ons. Waarbij dat minder is, mag u het zelf oordelen. Nee, flauwekul. Ik wil een aantal punten naar voren brengen. Het ene is al genoemd over de preventieve maatregelen. Daar hebben we vorige keer in de commissie hebben we daar ook nog over gesproken. Van, goh, je moet twee preventieve maatregelen doen voordat je ook daadwerkelijk tot afschot kan overgaan. En toen was de vraag van, goh, in hoeverre, hoe vrijblijvend is dat nou? Wat gebeurt er op dat gebied al? We hebben daar nog niet helemaal, helemaal helderheid in gekregen. Dus mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Wat gebeurt er al daarmee? En is het noodzakelijk misschien dat we als provincie daar wat meer sturend mee omgaan? En dat we dus tegen zo'n landeigenaar zeggen van, goh, u heeft dit dan wel geprobeerd, maar dat heeft eigenlijk geen zin. En u kunt beter iets anders proberen. Ik hoor graag wat de gedeputeerde daar op te zeggen heeft. Want het andere is schieten met hagel. Ik vraag me eigenlijk af waarom we dat nog doen. Schieten met kogels schijnt ongeveer qua dodingskans ongeveer hetzelfde te hebben. Dus je kunt met kogels schieten. Alleen het nadeel van hagel is dat als je in een groep schiet, groep ganzen schiet, dat een deel wel geraakt wordt, maar niet doodgaat. Dus wel weer met hagel rondvliegt. Dus ik zou eigenlijk zeggen van waarom verbieden we niet het schieten met hagel als het schieten met kogels minder dierenleed veroorzaakt en hetzelfde hoeveelheid doden veroorzaakt. Denk daar rustig over na. Theoretisch kan er op onze eigen provinciale grond nog steeds plezierjacht plaats hebben. In de praktijk is dat niet zo. En deze gedeputeerde zal dat van zo lang zal zijn leven, zeker gezien zijn kinderen, niet toestaan. Maar je weet niet wat er in de toekomst voor in de plaats komt. Dus we zouden graag zien dat het eigenlijk ook de theoretische kans op plezierjacht op onze eigen gronden totaal geschrapt wordt. En ik hoor graag wat de gedeputeerde daarover te zeggen heeft. En het andere is de winterrust. Ik vond zelf dat daar wat veel uitzonderingen op gemaakt konden worden. De gedeputeerde heeft ons verzekerd dat daar heel terughoudend in omgegaan zal worden. Ik hoor dat graag nog een keer. Dat er wordt gezegd, oké, nee, die winterrust is echt gewaarborgd. Behalve dan in het uiterste geval dat dit en dat en dit en dat. Dus daar hoor ik hem nog graag over. Sluit ik me verder aan bij de vragen van D66 over het valbeeld. Maar dat spreekt voor zich. En om dan met een andere provincie te eindigen, lang leven Drenthe, want die laten het groot deel tegenwoordig ook toe.
Dank u wel, de heer Boer.
Dank u wel, voorzitter. De SP is blij om te merken dat de provincie besloten heeft om toch het ganzenakkoord uit te voeren, ondanks het in december 2013 afbreken van de gesprekken tussen de betrokken partijen. Geruststellend is de gedachte dat de winterrust voor de ganzen gehandhaafd zal blijven. Het vervelende is alleen dat het alleen in enkele specifieke gebieden zal gaan gelden. Ronduit verontrustend is dat de voornaamste vorm van preventie van gewasschades blijft bij de provincie. Reductie, reductie, reductie. Reductie, dat is een mooie benaming voor doden van ganzen. Het resultaat van al dit schieten is dat 25-40% van de ganzen met lood in het lichaam doorvliegt, zoals al een paar sprekers hebben gezegd. Dit vertelt natuurlijk ook iets over de deskundigheid van de betreffende jagers. De SP heeft moeite met de huidige vormen van reductie, zeker als er alternatieven zijn. Voorkom een ganzenlui lekker land. Landschapsinrichting blijft het voornaamste wapen tegen de overlast van ganzen te zijn. Een strookje van een paar meter langs de waterkant blijkt al voldoende te zijn om buitensporige schade aan gewassen te beperken. Of maak gebruik van de lasertechniek waarmee de ganzen diervriendelijk verjaagd kunnen worden, de zogenaamde agrilaser. Een paar keer lezen en inderdaad, de ganzen zijn weg. Waar de SP ook moeite heeft, is het cijferfetischisme van sommige organisaties. Bij 4000 stuk ganzen is er geen enkel probleem. Maar 4001? Ja, nee, dan hebben we de kritieke grens bereikt. Er wordt gesproken over 23.000 die gereduceerd dienen te worden. dat is 80% van de populatie. Dat is feitelijk een georganiseerde slachtpartij. Een niet besproken, maar voor de SP ook een alternatief, is het zogenaamde schudden en prikken van eieren in nesten. De ganzen blijven broeden op die eieren, alleen die eieren komen nooit uit. Dat blijkt heel goed te werken bij kleine populaties. En het allergrootste voordeel is natuurlijk dat het diervriendelijk is. Kortom, de SP is en blijft voorstander van preventie en geen reductie. Dank u wel.
Dank u wel, de heer. Ik ben altijd kwijt.
De soepgans kan op het menu en het varkentje van de nulstanddiscussie krijgt een staartje. Voorzitter, tijdens excursies heb ik altijd een vogelgids bij me, zodat ik alle vreemde vogels die we onderweg tegenkomen kan opzoeken. En mijn boek Vogels van Europa kwam ook goed van pas bij het doorneuzen van de nota faunabeleid die we vandaag bespreken, want alle vreemde vogels die in de nota voorbij vliegen, die staan erin. De rosset stekelstaart, de halsbandparkiet, de Canadese gans en de nijlgans. Ik heb alleen een fors probleem met de boerengans en de soepgans, want die kan ik in mijn Europese vogelgids niet vinden. Voorzitter, alle vogelgekheid op een stokje. De fractie van de ChristenUnie is akkoord met de beleidsnota Flora en Faunawet. Het is de kunst om in het provinciale faunabeleid een goede balans te vinden tussen boerenbelangen en natuurbelangen. En naar ons idee was provincie Utrecht in deze nota een goede middenweg gevonden tussen schadebestrijding en natuurbescherming. We zijn blij met de uitkomst van de ganzendiscussies in het projectteam Ganzen Utrecht. Het zijn de overzomerende ganzen die de boeren in de weg zitten. En als het gaat over natuurbelangen, dan is vooral de rust voor de overwinterende wilde ganzen van belang. En voor de ChristenUnie is het belangrijk dat de winterrust blijft gehandhaafd en dat alleen de overzomeraars worden aangepakt. Daarom accepteren we de ganzenvoorstellen in deze beleidsnota als een werkbaar compromis. We zijn ook blij met de regels over de nuttige toepassing van natuurproducten, over de consumptie van geschoten ganzen, of het nu soepganzen zijn of grauwe ganzen. Voorzitter, graag wil ik afsluiten met twee losse vlodders richting wilde zwijnen en reeën. Als het gaat over reeën speelt de Stichting Valwild een sleutelrol en graag wil ik bespreking van deze beleidsnota aangrijpen om alle deskundige vrijwilligers te bedanken voor hun faunabeheerswerk. Mijn complimenten. Politici praten graag over de participatiesamenleving. Nou, als het gaat over faunabeheer, dan is de participatiesamenleving al meer dan tientallen jaren springlevend. En in de staart van mijn bijdrage wil ik de schijnwerper zetten op de wilde zwijnen, inhakend op de zwemmende zwijntjes in Brabant en de nieuwe pleidooi voor het loslaten van de nulstand in Drenthe, lijkt het steeds belangrijker dat provincies hun beleid goed op elkaar afstemmen. Want zoogdierspecialisten roepen immers dat het handhaven van de nulstand een illusie is en dat het niet realistisch is. Als Drenthe de deur openzet, dan helpen onze hekken niet meer. En natuurlijk zit er veel kanaalwater tussen Meppel en Bunschoten, maar enige afstemming in IPO-kring lijkt me wel handig. Is het mogelijk dat het IPO na het ganzenakkoord ook gaat werken aan een zwijnenakkoord? Want dan krijgt de nulstanddiscussie van de afgelopen weken nog een nuttig krulstaartje.
De heer Van der Steeg. U staat, mevrouw Hoek staat hier op mijn lijstje, maar ik begrijp dat u ook wat wil zeggen. Ga de gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wat ik nog op wil merken is dat er weinig in de noten staat over bescherming van dieren in het algemeen. Beschermde dieren, die worden dan specifiek genoemd, maar dierenbescherming in het algemeen wordt eigenlijk niet genoemd. En dan wil ik toch, ik heb het al eerder gezegd, ook tijdens de werkvergadering, het is toch vrij onbekend en we hebben het ook wel uitgezocht, we weten ook eigenlijk wel hoe het zit. Het zwanendriften. En ik zou toch een pleidooi willen doen naar de gedeputeerden om te kijken of het via IPO of naar het Rijk toe of daar toch niet iets aan gedaan kan worden. Ik weet dat het mag wel op particulier terrein en het mag niet op provinciaal gebied. Maar zwanendrifters, dat zijn dus mensen die zwanen vangen en ze vervolgens kortwieken, kaal plukken en dan in weilanden loslaten. Maar ze kunnen dus daardoor geen kant meer op. Zijn dus ook een prooi daardoor voor wilde dieren. En als de veren weer zijn aangegroeid, worden ze weer gevangen en weer kaal geplukt. Dus ik heb van de week nog een filmpje gezien. Zwanendrift, dus die zijn echt niet alleen in weilanden bezig, maar ook bijvoorbeeld in steden, grachten, een klein autootje, een lange stok met een krul van ijzer eraan. Vissen daar de vader en de moeder uit de gracht. De jongen moet het verder maar uitzoeken, worden in een autootje gezet en huppakee, weg ermee. Dat is dan, zijn misschien wel twee ganzen of 10. Dat is natuurlijk iets anders dan 60.000 kippen in een stal. Waarvan er per dag gemiddeld 400 door zichzelf of door anderen doodgedrukt worden. Maar ik vind gewoon dat we hier iets aan moeten doen. In ieder geval signalen moeten afgeven dat dit moet stoppen. Want het is niet, dit moeten wij niet willen. Verder zou ik nog even mee willen geven. Wij vinden het, 50PLUS vindt het inderdaad staat er volledig achter als de winterrust gehandhaafd blijft. En verder zou ik nog een pleidooi willen doen om het broedseizoen. Dat staat nu vast in een vaste tijd. Maar soms is een broedseizoen anders. Omdat we een zachte winter hebben, begint men eerder te broeden. Of als bij een strenge winter begint men later te broeden. En om daar adequaat op in te haken, om daardoor dus de tijden, landelijk eigenlijk, maar dat moet dan weer via het IPO, denk ik, dan vast afgestemd worden, om dat dan vast te stellen. En dat dan ook, als er een strenge winter is geweest en men gaat later broeden, dat men niet toch 15 mei gaat maaien. Dus waardoor het bloed door de lucht vliegt, dat moeten we toch ook niet willen. Dank u wel, tot zover.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Van der Steeg.
Voorzitter, recentelijk kwam ik dit boek tegen, getiteld Utrechtse Fabels. Zoals u weet is een fabel een verhaal met een moraal, waarin dieren optreden als menselijke wezens en wat gevolgd wordt door een boodschap. Omdat kritiek op de overheid in vroege tijden niet zonder gevaar was, werd de fabel ook gebruikt om op een veilige manier kritiek te uiten, wat niemand kon bewijzen dat je hem of haar bedoelt. Ik wil u een verhaal uit het boek voorlezen, omdat het opvallende gelijkenissen vertoont met heden ten dagen. Er was eens een mooi bos, gelegen in het midden van het land. Het bos was rijk aan planten en dieren en er was genoeg ruimte voor een ieder om te leven. Tot er op een dag paniek uitbrak in het bos. Donkere, onheilspellende wolken trokken samen boven het bos. Enkele dieren hadden namelijk op de aankondigingsboom een nieuwe nota van de das zien hangen. De das, moeten jullie weten, is de heerser van dit bos. En samen met enkele vrienden vormt hij de regering. Ontredderd kwamen de dieren samen. Wat moeten wij nu doen? Want in deze nota zien wij niks van de eerder in natuurbeleid 2.0 vastgestelde systeembenadering. Want in deze nota zien wij niks over preventie en alternatieven. Want wat wij wel zien is een en al afschot. Er staat wel uit en te na beschreven hoe en wanneer wij afgeschoten mogen worden. Een van de dieren had een plan. Laten wij naar de wijze uil gaan. Die heeft vaak goede ideeën hoe we met dieren om zouden moeten gaan. Zo gezegd, zo gedaan. Bij de uil aangekomen deden de dieren hun verhaal. Al zittend op zijn tak hoorde de uil hun rustig aan. En de uil sprak. Jullie moeten begrijpen dat dassen voornamelijk op hun neus vertrouwen, want het zijn slechtziende dieren. Daar kunnen ze niks aan doen, want dit verminderde zicht hoort nu eenmaal bij dit dier. Het jammer is wel dat zij daardoor soms hun visie te veel laten vertroebelen door de verkeerde vrienden. Maar, zei de uil, ik heb de das ook leren kennen als iemand die best naar goede argumenten wil luisteren. En, sprak de uil, ik zal de das nog eens wijzen op een passage uit het coalitieakkoord. Dat spreekt over op zoek gaan naar preventie en alternatieven voor afschot. Ik vond deze passage namelijk toen ik onlangs langs het oude Dassenhol vloog. Dat verklaart wellicht ook waarom er met deze passage bijster weinig is gedaan. Ik vermoed namelijk dat deze per ongeluk is blijven liggen toen de Das en zijn vrienden naar het nieuwe en veel grotere Dassenhol is verhuisd. Hier zal geen boze opzet in het spel zijn, want een coalitieakkoord is tenslotte geen fabeltjeskrant. Toen hij uitgesproken was, vloog de uil richting het hol van de Das. Met onder zijn vleugel enkele ideeën die de dieren hem hadden meegegeven om de pijn te verzachten. De Das en de uil spraken redelijk kort met elkaar, want de uil mocht maar 3 minuten op audiëntie komen bij de Das. Maar gelukkig...
En die zijn nu om.
Maar gelukkig was de tijd lang genoeg voor de Das om tot de conclusie te komen dat de ideeën van de bosbewoners het waard waren om over te nemen. En als bij toeval brak er een zonnestraaltje door. Het gouden wolkendek. Het was nog slechts een enkel straaltje, want de onheilswolken verdwenen nog niet. Dit verhaal kan daarom helaas niet afgesloten worden met en ze leefden nog lang en gelukkig. Maar er was wel weer hoop in het bos. Hoop op een toekomst waarin ook de dieren een plekje in het bos gegund wordt. Voorzitter, namens de dieren zou ik nog enkele moties en amendementen in willen dienen die eigenlijk heel goed zijn ingeleid door GroenLinks en de SP. Oeps, sorry. Ik heb hier een amendement jachtrechten. Ik zal me even beperken tot waar het om gaat. De provincie ziet af van de mogelijkheid tot het verhuren van jachtrechten op haar eigen gronden. En die mogelijkheid wordt nu in de nota wel geboden. Alsjeblieft. Amendement was dat. Dan heb ik hier een motie die gaat over rustgebieden. Verzoeken het college van GS rustgebieden aan te wijzen die voldoende capaciteit hebben voor de huidige populatie overwinterende ganzen. Overigens zijn ze allemaal ondertekend ook door de SP en 50+. Dan heb ik hier nog een motie. Verzoekt het college van gedeputeerde staten om een adviserende rol in te vullen met betrekking tot de keuze van preventieve maatregelen, zodat ondernemers een beroep kunnen doen op provinciale deskundigheid. Dan heb ik een amendement over winterrust. Besluiten de in de toelichting genoemde uitzonderingen op de winterrust verwijderd moeten worden uit de beleidsnota Flora en Faunawet. In de toelichting heb ik de volgende uitzonderingen staan. Koppenvormende ganzen mogen worden afgeschoten. En ook in de winter worden ganzen buiten de rustgebieden opgedreven en gedood in het kader van ondersteunend afschot. Amendement. En als laatste motie. Verzoek het college van GS om in IPO-verband de mogelijkheden te verkennen om onderzoek te doen, tussen haakjes pilot, naar de invloed van de inrichting en vegetatiebeheer en omtrent de invloed van predatoren in relatie tot dreiging van schade. Dank u wel.
Fijn, dank u wel. Ja, u krijgt van mij zo tussentijds even kopietjes. Ja. Het woord is aan de gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dank. Ik zou het inderdaad op prijs stellen, want het ging wel heel snel op het eind. Maar uw spreektijd was ook op om even een kopietje van de moties en amendementen te krijgen, zodat ik er ook op zou kunnen reageren. Misschien moet ik dan even mijn ogen op het stuk richten om een goede reactie te kunnen geven, want u was wel redelijk snel. Maar even in algemene zin, ik ga niet over mijn spreektijd heen vandaag. Maar ik ga u wel antwoord geven op de vragen die gesteld zijn. En twee, toch wel even een paar misverstanden weg. De leden van de commissie hebben die over het algemeen wel gehoord, omdat ik dat in RGW gezegd heb, maar misschien niet in de plenaire statenvergadering. 1. Wij wijzigen het flora- en faunabeleid op het punt van grote hoefdieren niet. Daar kunt u verschillend over denken, maar dat is beleid zoals we dat hier met elkaar na een stevig debat vastgesteld hebben. Daar wordt verschillend over gedacht. Ik weet ook hoe de Partij voor de Dieren erover dacht. Ik weet ook de nuance die daarover in de Staten er ligt. Maar het heeft uiteindelijk geleid tot een, vond ik, redelijk afgewogen, verstandig beleid als het gaat over grote hoefdieren. Stevig in de discussie geraakt door rondom de situatie in Limburg, maar in Utrecht feitelijk niet gewijzigd. 2. We wijzigen het beleid wel voor de gans. En we doen dat volledig in lijn met het Ganzen-7-akkoord dat feitelijk niet meer bestaat. Dat is opvallend, want er zijn veel collega-provinciebestuurders die onder druk van welke groepering dan ook, en dat kan altijd uit de hoek van de natuurbeschermers komen of uit de hoek van de LTO komen of van anderen, afwijkingen op dat akkoord hebben afgesproken. Ik zie in Overijssel, ik zie in Friesland, winterrust niet blijven bestaan, zoals we dat Utrecht wel doen. En ik ben er blij mee, zonder onszelf nou op de borst op dat punt te slaan, maar ik ben er blij mee dat we een stevig compromis, wat aan de ene kant zegt, reduceren is niet leuk, niet prettig, maar onontkoombaar als het gaat over een aantal van de overzomerende ganzen. En aan de andere kant moet je je internationale verplichtingen die je ook voor de diersoort gans hebt, als het gaat over de overwinteraars, ook op een goede manier kunnen invulling moeten kunnen geven. Dat zit inbesloten in deze flora- en fauna-wijzigingen zoals we die nu voorstellen. En in overgrote lijnen steunt u in grote meerderheid dat verhaal. En daar hoef ik dus u vandaag ook niet... Ik bedoel, we kunnen heel hard weer overnieuw beginnen in de zin van dat we de natuur en ook de flora en fauna in Utrecht moeten beheren. En ook daar kunnen we principieel verschillend over denken. Maar dat is de grote lijn die er stond en die laat ik staan. En we passen hem aan op het punt van de gans. En daarom ga ik in mijn beantwoording ook een beetje proberen daar naartoe te kruipen. Omdat de wat meer principiële discussie vind je dat je eigenlijk op deze wijze als overheid mag beheren. Dat je die best opnieuw mag voeren. Maar daar zijn de stellingen in dit huis over het algemeen wel bekend. En anders kom ik ook over mijn spreektijd heen. En de voorzitter heeft mij gedreigd dan hard te interveneren. Net zo hard als u dat bij u gedaan heeft toen u over uw spreektijd ging. Alsjeblieft. Ik ga even naar de respectievelijke vragen. De VVD die kwam met de mooie term biomassaliteiten, meneer Joustra. Ik vond hem wel aardig, omdat we natuurlijk altijd over biodiversiteit spreken. En heeft u een beetje rekening gehouden met de nieuwe natuurwet? Dat was uw tweede opmerking, meneer Joustra. Daarmee zou ik rekening moeten houden met datgene wat zich in de Haagse politiek op dit punt afspreekt. En dat is eigenlijk een beetje onmogelijk. Dat is zoiets als rekening houden met het weer volgende week. Dat is eigenlijk ook niet mogelijk. Dat is net zoiets als wat er in de Kamer gebeurt. Maar wij gaan ervan uit dat datgene wat wij op dit punt afspreken, dat dat ook past met wat er in Den Haag gebeurt. Maar nogmaals, onvoorspelbaarheid is wel een beetje in het systeem. De Partij van de Arbeid en ook anderen hebben, meneer Kilic heeft expliciet gesproken over, ik zou zeggen de ladder van Verdaas, maar dan die van Blom. Die zegt, je moet eigenlijk altijd beginnen met preventie, alvorens je tot afschot overgaat. En in principe heeft meneer Kilic, heeft u en ook anderen, GroenLinks worden ook daar gelijk in. Als wij, even met uitzondering van de grote mate van populatiebeheer die er nu bij ganzen plaatsvindt, want daar moet gewoon stevig gereduceerd worden, dat lukt ons ook, moeten we volgend jaar weer doen. En dan zullen we op een soort stabilisatie van het niveau komen. We zien die aantallen ook dalen. Die vragen die u schriftelijk gesteld hebt op dit punt zullen we morgen in het college beantwoorden. Bij alle andere vormen van ontheffingverlening, voor de liefhebbers van dit onderwerp, je mag in Nederland 5 soorten dieren die landelijk worden bepaald altijd schieten en alle overige soorten heb je speciale toestemming voor nodig, ontheffing om het maar zo te zeggen. En als je een ontheffing in het kader van artikel 68 Flora en Faunawet nodig hebt, dan moet je aantoonbaar aan preventie gedaan hebben. Dus simpel voorbeeld, je bent een boer, je hebt een probleem met een beest wat jouw oogst opeet, dan kun je niet zomaar roepen we zullen maar gaan schieten, dan zul je gebruik moeten maken van preventieve maatregelen en nog wel 2. En dan moet je er ook nog weer 2 gebruiken die door het Faunafonds als gerespecteerde methode van preventie worden gehanteerd. Dus je kan niet zeggen, ik heb dan preventie gedaan, klaar. Je zult serieus, aantoonbaar, 2 methodes die door het Faunafonds worden voorgeschreven aan preventie hebben gedaan. In het verleden zeiden we er ook nog wel eens bij wat je dan moest hebben gedaan. Dus dan zeiden we tegen de ene boer van, u had beter vlieger, dank u wel. Zo'n vlieger boven het moeten hangen of u uit zo'n pop in het erbij moeten zetten. Maar dat is natuurlijk over het algemeen niet altijd slim als je per individuele situatie ook individueel voorschrijft wat het beste is. Het is namelijk soms niet per definitie het beste. En volgens mij hebben wij er allebei belang bij dat de vorm van preventie de vorm is die het meest effectief is. En laten we even simpel zijn, als je een boer bent en ze eten je spullen op, dan heb je er belang bij dat je een preventiemiddel kiest wat ook werkt. En het clichébeeld dat natuurlijk al gauw opkomt van het is prettig om dan maar zo snel mogelijk te schieten, kom ik in de dagelijkse praktijk echt op die manier niet tegen. Ik zie niet terug.
Heer Boekamp.
Voorzitter, de suggestie werd door GroenLinks al gedaan dat dat de provincie ook een aanspreekpunt zou kunnen zijn ten aanzien van de keuze van preventiemaatregelen. Kan dat ook het faunafonds zijn? Om echt, als er betere maatregelen zijn dan die in een boekje staan gedrukt, dat het faunafonds daar aanspreekbaar voor is?
Ja, ik vind dat het faunafonds daar aanspreekbaar voor is. En ik vind ook de plek waar alle deskundigheid op preventieve maatregelen aanwezig is. Dus we verwijzen ook naar het faunafonds. Ik heb overigens geen belemmering, maar ik zal zo even heel precies naar de motie kijken om daar behulpzaam in te zijn. Dat is een beetje de toon die ik bij meneer Van der Stegen aan proefde. In de zin dat wij mensen dan verwijzen en adviseren en vertellen wat het beste is. Nogmaals, preventie is altijd zinnig. Want hoe meer preventie je doet, hoe effectiever het is, hoe minder je afschot hoeft te doen. En nogmaals, grootschalig afschot doen we bij de gans. Alle overige vormen waar we het over hebben, valt dat overigens nogal mee. Ik moet een beetje tempo gaan maken. De ladder van Blom. Dus nogmaals, de ladder vind ik zit in het systeem gebakken. Preventie gaat voor reductie. Preventie gaat voor schieten. Preventie is belangrijker dan schieten of dan doden. Dus in wezen vind ik dat we, en dat, niet iedereen heeft op die manier gelezen, maar daarmee vind ik dat het feitelijk beleid zoals we in Utrecht hanteren, staat vandaag ook niet ter discussie, is ook niet nieuw, ertoe leidt dat je bij een ontheffing Flora en Fauna Wet artikel 68 altijd eerst aantoonbaar aan preventie moet hebben gedaan en dan pas afschot. Dus in mijn optiek zit daar de ladder in die u vraagt.
De Boerkamp.
Dan blijft het een impliciete ladder, zoals u hem weergeeft. Kijk, nu in het verslag staat hij ook wel. Mevrouw Blom heeft een aanzet gegeven voor zo'n ladder. Die heeft ze eigenlijk helemaal uit het stuk gehaald. En die zou ik eigenlijk als voorzet aan u willen geven. Dat wij dat ook onderschrijven. Want dat geeft heel erg aan van eerst op regionaal niveau kijken, dan lokaal. Want u spreekt in vrij algemeenheden van preventie. Ja, daar is verschillende laagheid in te onderkennen.
Ja, nou kijk, dat komt, maar dan wordt het. Ik probeer een beetje uit het zware detailniveau te kruipen, voorzitter. Dat komt natuurlijk omdat het type schade wat je hebt en het type product wat je teelt en het type preventiemaatregel die je moet nemen, is per situatie verschillend. Wat op plek A fantastisch is, is op plek B dom. En dat betekent dat ik terughoudend ben om als overheid te zeggen, gij zult in de provincie altijd deze middelen ter preventie inzetten. Ik vind dat je de maximale preventie moet kiezen, de optimale preventie moet kiezen voor het probleem waar je mee zit. En daar verschillen wij volgens mij niet over van mening. Komt u nog?
Ja. Graag.
Dan wil ik graag deze voorzet gewoon even aan GS aanbieden als een eerste aanzet om verder mee te nemen in overweging ten aanzien van de ladder.
Dank u zeer. Ik zal proberen ook daar in de beantwoording nog op te reageren, voorzitter. Ik ga even verder met de afhandeling van de vragen. Het CDA stelde wat vragen over schade en vergoedingen. Ik heb er in de commissievergadering voor mijn gevoel niet helemaal het ideale antwoord op gegeven. We hebben in Nederland in het Faunafonds 2 miljoen voor schade gereserveerd. En als je als boer schade meent te hebben, dan moet je eerst €300 betalen. Daar zijn over het algemeen de agrariërs heel chagrijnig over geworden. Dat hebben we met alle provincies afgesproken, zodat niet iedereen zomaar schade claimt. En als er meer dan die 2 miljoen gevraagd wordt, dan, en dat zei ik niet goed in de commissievraag, als er meer dan die 2 miljoen in Nederland ontstaat, dan gaat de schadevergoeding omlaag. Dus daarmee wordt niet het bedrag overschreden, maar gaat de schadevergoeding per individueel geval omlaag. En in Utrecht, om dat dan even heel precies te maken, want ik heb het natuurlijk even uitgezocht naar aanleiding van uw vragen. In Utrecht zitten wij op dit moment op ons aandeel van de schade. Dus ik geloof dat we er €10.000 boven zitten. Per saldo komen we ongeveer uit met datgene wat we gedacht hadden. Dus er is niet meer schade dan vergoeding of meer geclaimd dan er vergoeding is. Maar zouden we daar ver boven uitgaan, dan ben je dus in dit geval als agrariër de sigaar. Daar komt het dan eigenlijk letterlijk op neer. D66, voorzitter. Aanzet voor de ladder, nader uit te werken, kom ik zo nog even op terug. Verkeersveiligheid maatregelen, dat was de tweede opmerking die de heer Boerkamp gemaakt heeft. Ik heb dat natuurlijk even besproken met de collega's die daarover gaan. We doen een paar dingen. Rasters in combinatie met ecoducten, korte rasters bij risicovolle plaatsen, zoals dat pas gedaan is op de provinciale weg N210 ter hoogte van de Hoge Griende bij IJsselstein. We doen reflecterende molentjes en verschillende palen, type palen. Dat klinkt flauwig, maar daar zitten reflectoren in palen die mogelijk, niet maar zeker, ertoe leiden dat er minder snel wordt overgestoken als er een auto aankomt. En als laatste zijn we met de zogenaamde trajectaanpak begonnen. Dat even door collega Van Lunteren laten uitleggen. De trajectaanpak om in één keer een wegvak in alle vraagstukken, ook qua onderhoud en beheer, aan te pakken. Waarbij dan met name het zogenaamde wildwaarschuwingssysteem, zoals aangelegd in het Overijsselse Diepenheim, een interessante zou kunnen zijn. Dus je kan beginnen met een bord plaatsen, let op, hier steken beesten over. Dat werkt maar beperkt, want ik rij ook over een provinciale weg waar zo'n bord staat. En als er dan toch ineens een ree voor de deur staat, is dat even schrikken geblazen. Dat systeem, we hebben het ook even bij de ecoducten erover gehad, leidt ertoe dat op het moment dat er wild zich aan de zijkant van de weg bevindt, echt geknipperd wordt op de weg. En dat werkt wel degelijk. Dus als je op een donkere weg rijdt, je ziet knipper, knipper, pas op, er komt wild aan. Dan gaan mensen over het algemeen heel wel degelijk op reageren. Nou, die combinatie van maatregelen, wilddetectiesystemen, rastering, reflecterende molentjes, et cetera, zijn maatregelen die door de mobiliteitsmensen in dit huis worden gebruikt op dit moment.
Heer Van der Steeg.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me ook een vraag van D66 herinneren die eigenlijk vroeger naar de stand van zaken omtrent de motie preventieve maatregelen bij hotspots, die in het kader van het reënbeheer toen is ingediend. Kunt u aangeven in hoeverre snelheidsbeperkende maatregelen, bijvoorbeeld het terugbrengen van 80 naar 60 km per uur, in hoeverre wordt dat al opgepakt?
Nou, dat zijn we terughoudend in, de snelheid van 80 naar 60 km per uur terugbrengen op provinciale wegen. Op zich heeft u gelijk dat met 60 km bij een eventuele aanrijding de schade beperkt er is. En je hebt ook iets meer tijd om te remmen op het moment dat je een beest voor de auto hebt. Daar heeft u gelijk in. Het probleem met de 60 km op provinciale wegen is de handhavingskwestie. Dat is een zaak waar u nog eens even met collega Van Lunteren beter over kunt praten dan van mij. Maar in korte bewoordingen, de handhaving Openbaar Ministerie 60 km wegen is een issue. Laat ik het dan maar in de openbaarheid voorzichtig formuleren. En daarmee is 60 kilometer op provinciale wegen niet op alle plekken een meest geschikte oplossing. Het leidt namelijk tot een bord 60 kilometer. Het leidt vervolgens tot 80 kilometer rijden. En daarmee heb je op het punt van verkeersveiligheid eigenlijk de verkeerde beweging met elkaar gemaakt. Dus als je voor wild echt de maatregelen wil nemen die aanrijdingen voorkomen, dan we weten waar de hotspots zijn. We weten waar de meeste aanrijdingen met wild plaatsvinden. Daar moet je gericht een aantal maatregelen nemen. Dat kan zijn rasteren, dat kan zijn ecoducten, doen we natuurlijk niet voor niks ook. Dat zijn korte rasters, dat zijn reflectiepaal, dat zijn wilddetectiesystemen. En dat heeft veel meer effect als het gaat over het verminderen van het aantal aanrijdingen dan als je generiek op provinciale wegen 60 kilometer invoert. Los dus van die handhavingskwestie.
Heer Van der Steeg.
Bent u het wel met mij eens? Want u noemt een heel mooi rijtje op, hè? Wilddetectiesystemen, noem het maar op. Daar zitten wel ook kostenplaatjes aan vast. Ja. Ja, ja. Vooral een wilddetectiesysteem zal niet goedkoop zijn. Nee. Het plaatsen van een bord van 80 naar 60, goed, misschien moet je een tijdje lang wel even goed gaan handhaven, is wel de meest kostenefficiënte en ook meest opleverende maatregel. Even gechargeerd nu, als iedereen met 15 km per uur over de Utrechtse Heuvelrug gaat rijden, zal er geen aanrijding meer plaatsvinden.
Nee, dat is correct, denk ik, als iedereen met 15 km per uur over de Utrechtse Heuvelrug rijdt. Het probleem is dat als je 60 kilometer werkelijk in overleg met het Openbaar Ministerie dat echt afdwingbaar wil maken, zul je vrij stevige maatregelen aan de weg moeten nemen. Dus dan moet je, ik zeg het maar even plat, de hobbels en de bobbels en de versmallingen ook met elkaar maken. En daarmee is het een veel duurdere maatregel dan de maatregelen zoals ik die net noemde. Dus als je weet waar de aanrijdingen plaatsvinden en je richt de maatregelen primair op de plekken waar de aanrijdingen plaatsvinden, heb je voor mijn gevoel, maar goed, nogmaals, daar kun je natuurlijk mening over verschillen, heb je meer effect bereikt dan als je op grote tracés de snelheid naar 60 km per uur terugbrengt. Los van de kostenkant. Sorry dat ik één zin aan toevoeg, voorzitter, voor meneer Van der Steeg. Waarbij ik niet zeg dat als je in een heel pakket bezig bent om op één plek die aanrijdingen te vermijden, dat 60 kilometer onderdeel van een pakket zou kunnen zijn. Ik ben niet principieel tegen 60 kilometer per uur op plekken waar dat helpt. Ik zeg alleen, het is niet per definitie het toverwoord voor het voorkomen van aanrijding.
De heer Boerkamp.
Voorzitter, de gedeputeerde die corrigeerde zich op het laatst al, want hij maakte een beetje een gekscherende indruk dat ik van A naar B volledig 60 kilometer per uur zou willen. Maar ik kan me voorstellen, net als daar waar er overstekende mensen zijn, dat je ook plekken hebt, hè, die hotspots, waar je dus op een één locatie of twee locaties snelheidsbeperkende maatregelen neemt, dat niet veel hoeft te kosten. En heel eerlijk, als 9 van de 10 zich er wel aan houdt, en de gemiddelde Nederlander houdt zich toch over het algemeen wel aan snelheidsbeperkende maatregelen, dan heb je toch al winst te pakken.
Ja. Nee, maar ik denk dat ik heb niet gekscherend willen doen over wiens opmerking dan ook. Ik heb aangegeven dat 60 kilometer niet alleen de oplossing is, maar hooguit onderdeel, en dat is net wat ik hier tegen de heer Van der Steeg zeg, onderdeel van een pakket kan zijn op die plekken waar het probleem echt het grootst is. En alleen in dat pakket zitten wat mij betreft een hele scala van maatregelen die allemaal ook voor ons aan de orde zijn. En nou goed, de bekende ecoductendiscussie is er ook een. Ook die helpen wel. Daar kunnen we van alles over vinden. Maar die helpen op een aantal plekken wel om aanrijdingen te voorkomen. En nogmaals, we zouden er 10 doen en we doen er nog maar 3. Dus ja, ook dat is nog even een issue. Ik ga verder met de beantwoording van de vragen zoals die gesteld zijn. De Partij voor de Vrijheid, die nog maar weer eens aangaf die ecoducten niet zo te zien zitten. Ik herhaal mezelf ongetwijfeld.
Maar op die plekken waar we een ecoduct met een goed raster plaatsen, vinden in ieder geval geen aanrijdingen meer plaats. En ook geen aanrijdingen meer met mensen. En dat is dan toch ook de moeite waard. Zelfs als je het, zoals u het zegt, mevrouw Broeren, het perspectief van de mens, hè, mens eerst. En dat, hè, daar moeten we toch vooral de veiligheid voor regelen. Zelfs als je een ecoduct vanuit het perspectief van mensen bekijkt, heeft het het voordeel dat je minder snel tegen een dier aanrijdt als er een ecoduct zit. Dus wat dat betreft, op die hotspots is dat in ieder geval vanuit verkeersveiligheid nog wel gewenst. GroenLinks.
Mevrouw Broeren, heeft nog een vraag aan u.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Het is toch uitgewezen uit onderzoeken dat het aanleggen van ecoducten het aantal aanrijdingen niet vermindert. Dus ik denk dat dat toch dat het ecoduct een andere doelstelling heeft dan het het blijkt dat het niet werkt.
Nou, dat spreek ik tegen. We kunnen met elkaar verschillen van meningen. Dat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad voor de Leefomgeving ook gedaan. Of ecoducten de beste manier zijn om ecologie en biodiversiteit te verbeteren. Daar wordt verschillend over gedacht. En misschien moet je systemen eerst robuust maken en pas dan besluiten tot de aanleg van ecoducten. Ik ken de stukken, dus dat ken ik. Maar er zijn volgens mij geen onderzoeken die zeggen, als je op een hotspot waar veel dieren worden aangereden een ecoduct aanlegt, worden er daarna nog net zoveel dieren aangereden. Dat is voor mijn gevoel niet het geval. Ik ken ook geen onderzoeken die dat bewijzen. En mocht u die toch hebben, want u heeft altijd een geweldige databank van prachtige internationale onderzoeken vanuit verre vreemde landen, waarbij ik altijd benieuwd ben en geïnteresseerd ben of ik landen met onuitsprekelijke namen toch een onderzoek op dit punt aanbevelen waar ik wat van kan leren. Ik ben altijd bereid om er iets van te leren, mevrouw Boeren.
Nou, daar ben ik blij om, en wat gaat u aanleveren?
Ja, uiteraard. En als ik het al ongelijk heb, zal ik het ook nog zeggen. Maar doet u dat dan ook? Ja, daar wringt hem de schoen al volgens mij. Goed. GroenLinks. Preventie. Een aantal opmerkingen van GroenLinks over preventie gemaakt. Even uit elkaar trekken. Opnieuw. Ganzen. Op het punt van de populatiereductie van ganzen gaan we 2 jaar lang zijn we heel hard aan de gang. Dat is een pijler op het verhaal waardoor we 's winters echt een hele lange winterrust met elkaar overeind kunnen houden. Dat moet je even loszien, dat wou ik ook tegen meneer Vastel zeggen, dat moet je even loszien van de overige maatregelen die we nemen als het gaat over schadebestrijding en populatiebeheer. We doen verder voornamelijk aan schadebestrijding en populatiebeheer eigenlijk nog een, nou ik denk bij reeën op dit moment, ik zal vast iets vergeten. Dus als we het hebben over hoe gaan we om met ontheffingen, flora en faunawet als het gaat over schadebestrijdingen, daar zit preventie echt ingebakken. En ik heb heel goed begrepen dat PS tegen mij zegt, in ieder geval een aantal fracties, van beste meneer Krol, u moet dat onderwerp preventie op met name dat onderdeel van het beleid en toch eens wat zwaarder aanzetten. Laat ik de woorden zomaar formuleren. Die begrijp ik wel, maar ik poets het beeld even tegen dat we hier met vreugde en fanfare alsmaar aan het schieten zijn, omdat dat nou zo geweldig leuk is. Nee, we schieten alleen maar als er aantoonbare schade is, als er aantoonbare preventie heeft plaatsgevonden. En er vindt alleen op dit moment echt stevige reductie plaats als het gaat over de gans. Tweede punt voor meneer Vastel, op eigen grond. Het hangt nooit van de gedeputeerden af, hè, want die komen en die gaan elke 4 jaar. Wij hebben eigen grond en daar mogen we jacht toestaan. Jachtrechten verhuren, zoals dat zo mooi is. Daar geldt over hetzelfde systeem voor. Hè. Je mag in Nederland alleen maar zomaar schieten, je mag in Nederland alleen maar schieten op de soorten die op de zogenaamde landelijke lijst staan. Als het over de plezierjacht gaat, zoals u het heeft, ik noem maar even de fazant of het konijn of de haas. Als je dat in Nederland wil schieten en je wil die discussie voeren, dan zul je dat met elkaar moeten doen in de Kamer. Want welke dieren er wel op die landelijke lijst staan, is een politieke Haagse discussie. Het op onze eigen grond toestaan. Het op onze eigen grond toestaan van die jacht heeft nog niet eerder plaatsgevonden. In ieder geval niet zover als ik mij kan herinneren in de periode dat ik gedeputeerde ben. Dus in die zin is het ook niet echt aan de orde. Schadebestrijding en populatiebeheer kan altijd, of ik nou de grondeigenaar dat nou leuk vind of niet leuk vind. Dus het is een mineur puntje in deze nota, laat ik het zo zeggen.
Heer Van der Steeg.
Dank u, voorzitter. Ik ben blij dat de gedeputeerde aangeeft dat het nog niet eerder heeft plaatsgevonden. En dan denk ik ook van, nou goed, waarom zou je dan ook de deur openen daartoe? De gedeputeerde heeft gelijk. De provincie gaat niet over jacht. Hè. Dan hebben we het inderdaad over die 5 diersoorten. Schadebestrijding, ja. Maar dat laat onverlet, wat ook zo staat het ook in de beleidsnota, dat je wel jachtrechten kan gaan verhuren. Ja. Overigens zijn daar minimale bedragen mee gemoeid. Het is vaak goodwill. Dus de provinciale begroting zullen we ongetwijfeld nog steeds rondkrijgen op het moment dat we dat niet toestaan. Maar er zit wel een heel groot verschil. Schadebestrijding, gedeputeerde zegt het net zelf, we schieten niet zonder dat er schade is. Dus er moet altijd een bepaald belang aan gekoppeld worden. Dat kan verkeersveiligheid zijn, openbare orde, landbouwschade, noem het maar op. Kijk, en jagen, hè, u noemt net het woord plezierjacht, daar gaat het toch echt ergens anders over. Hoe je het went of keert, in essentie blijft het gewoon een hobby. He, mensen die het leuk vinden om met een landrover op zaterdagochtend de polder in te rijden, vervolgens een groot geweer te pakken en op hazen en konijnen te gaan schieten. Ja, ik wil niemand zijn hobby ontzeggen. Ik bedoel, het is ook niet illegaal, maar dat is wat anders dan dat je zegt, als provincie moeten we daar aan mee gaan werken. Dus wat ons betreft, het is ook een ethische discussie, een principe kwestie, niet jachtrechten gaan verhuren. Vandaar het amendement.
Repeteren.
Ik kom op het amendement zo even terug bij de behandeling van het hele lijstje, meneer de voorzitter. Anders komen we er niet door. Winterrust, laatste vraag van GroenLinks, uitzondering. Verjagen met ondersteunend afschot, zoals het zo mooi genoemd wordt, dat gebeurt eigenlijk alleen maar in situaties waarin, laten we zeggen, bijzondere gewassen worden opgegeten. Laat ik het maar even zo formuleren. Ik kwam helaas in de commissievergadering met het ongelukkige voorbeeld van de spruit. Want dat leverde de hele commissie de reactie op van, kan ons dat nou schelen dat ze al die spruiten opvreten in de winter? Dus wintertarwe is ongetwijfeld een iets beter voorbeeld. Alleen in zulke soort situaties kan er ook in de winterrustperiode bij ganzen verjaagd worden met ondersteunend afschot. Maar dat gaat inderdaad altijd over kleine hoeveelheden en beperkte uitzonderingen. Dus het gaat niet om die getallen waar wij de rest van de zomer over spreken. Wordt het een interruptie of niet?
Ja, vast al.
Nou, niet zozeer op de winterrust, maar wel op de andere vraag die ik nog had over hagel.
Ja, daar was ik nog niet mee klaar.
Oké, nee, ik dacht omdat u zei de laatste. Ik hoorde de laatste vraag van GroenLinks.
Ja, dus ik probeer altijd een beetje door de tijd heen te marcheren.
Maar. Je weet het niet. Overigens sluit ik me logischerwijs aan bij het amendement van Partij voor de Dieren, maar dat mogen bekend zijn.
Nou, dat moeten we nog even afwachten natuurlijk. Maar had u nog gezegd dat alleen de zinnige amendementen gingen u steunen, zei u? Oh, nou, u had niet van tevoren aangegeven of dit tot de categorie zinnige of niet zinnige behoort, maar dat moet ik dan nu constateren. Schieten met hagel, nou, kijk, de jager, als het gaat over schadebestrijding, kiest kogel of hagel. En hij kiest daarvoor wat op dat moment zowel qua dier als qua veiligheidssituatie het beste middel is. We schieten sowieso niet meer met lood, dat mag niet meer in Nederland. Dus er vliegen, als het goed is, geen vogels met loodhagel meer in het lijf. Dan heeft zich een illegale voor gedaan. Dus ze schieten tegenwoordig met staal, zoals u weet, niet meer met lood. Maar de keuze van de jager om de meest veilige, want je schiet, je moet ook opletten als je schiet, de meest veilige techniek te gebruiken die ook nog het meest diervriendelijk is. Ik stel mij niet voor dat we als provincie voorschrijven wat die, bedoel, de afspraak is het meest diervriendelijke en het meest veilig. En wat mij betreft stellen wij niet voor dat daarbij hagel per definitie is uitgesloten. Want dat zou heel onverstandig kunnen zijn.
Oké, helder antwoord. En als er op een gegeven moment gevallen zijn waar wordt gezegd van, god, er zijn heel veel ganzen bijvoorbeeld die lijden vanwege hagelkogeltjes. Maar ik neem aan dat die meldingen dan gewoon meegenomen worden en dat er tegen de jager zegt, niet meer doen.
Nee, nou, ik krijg ze op, laten we eerlijk zijn, als er dit soort dingen gebeuren, dit is een onderwerp waar ontzettend naar gekeken wordt door de samenleving. Dus het is niet zo dat er maar in het raak geschoten kan worden en dit soort dingen gebeuren. Er wordt goed opgelet, de bevolking let ontzettend goed op. Ik krijg op dit moment niet grootschalige meldingen binnen dat dat fout gaat. Maar ik vind diervriendelijkheid, hoewel het altijd ingewikkeld is als je zulke grote aantallen ganzen schiet, maar je schiet wel op een manier dat die dieren dan ook netjes snel doodgaan en dat het op een fatsoenlijke manier gebeurt. En dat je niet beesten nog laat rondvliegen met restanten staal in dit geval in het lijf. U heeft vast een onderzoek waaruit blijkt dat er nog best wat beesten met staal in het lijf vliegen. Dat onderzoek ken ik namelijk ook. Maar de vraag is of ze daaronder lijden als ze nog zo vrolijk rondvliegen.
Heer Van der Steeg, kort graag.
Goed. Ik heb hier een cijfertje. 25-40% van de ganzen vliegen met hagel in zijn of haar lijf rond. Kom nog eens een keer bij dat ganzen die aangeschoten worden misschien vleugellam raken. Ook soms een bepaalde populatie daar in het gebied kunnen vormen waar ze neergeschoten zijn, niet meer weg kunnen vliegen. Ja. Dus eigenlijk vergroot het, kan het ook nog eens een keer een probleem vergroten.
Ja, nou ja, ik ben geen voorstander van het doden van ganzen op een dusdanige manier dat er soortgenoten half beschadigd achterblijven. Dus ook tegen de manier hoe in dit land de jagers op deze manier hun werk doen. Die willen dat ook niet. Jagers die ik spreek willen dat ook niet. En proberen dat in alle tijden te voorkomen dat dieren met schade rond blijven vliegen. En als ik daar meldingen van krijg, meneer Vaste vroeg erover, en we merken dat het te vaak gebeurt, dan trekken we de bel. En dan zeggen we, beste vrienden, faunabeheereenheid, wij constateren dat u uw werk niet op een fatsoenlijke manier doet. En het is schadebestrijding, het is populatiebeheer, het is geen lol. Dus het moet op een fatsoenlijke manier gebeuren. Ik moet afronden.
De SP loopt niet meer aan de orde, diervriendelijk aan de orde geweest. Valwild, afstemming, beleid, IPO. De ChristenUnie raakt een goed punt. Ik heb mijn collega van Drenthe afgelopen donderdagmiddag te Mariënwaard Gelderland gevraagd of hij dat beleid niet eens even had kunnen afstemmen voordat hij riep dat zwijnen bij hem hartstikke welkom zijn en bij anderen allemaal niet. Omdat dat natuurlijk werkelijk helemaal nergens op slaat, om het even heel plat te zeggen. Als we in de ene provincie zeggen we doen het wel en we zeggen in de andere provincie we doen het niet. We hebben vervolgens, nadat we daar wat overheen en weer gedimdant hebben, een afspraak gemaakt om over dit onderwerp, het specifieke onderwerp faunabeleid, met de 12 gedeputeerden nog eens even heel stevig aan tafel te gaan zitten om af te spreken dat we daar gezamenlijk in optrekken. Lukt nooit helemaal. U kent de democratie. Als in de Staten van Overijssel afgesproken wordt om de winterrust niet op die manier in te voeren en de democratie beslist dat, dan is dat de consequentie van decentralisatie naar provinciale overheden soms. Maar je moet proberen wel zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt blijven. Ik stem dus af binnen IPO, afspraak is gemaakt. 2 vragen nog. 50 plus zwanendriften heb ik in de commissie beantwoord. Wij gaan er niet over en we vinden het ongewenst. Dat is denk ik, harder kan ik het niet zeggen. En wij spreken dat ook uit in IPO-verband en we spreken dat ook uit naar het Rijk op dat punt. Partij voor de Dier, ja, als die interrupeert kan ik niet stoppen.
Meneer Van der Steeg.
Dank u, voorzitter. De gedeputeerde heeft gelijk. Het is een landelijke kwestie. Hè. Er moet een ontheffing vanuit het ministerie gegeven worden. Wat de provincie wel kan doen, is op haar eigen gronden zwanendriften toestaan. Dus krijgen wij hier dan nu als staat een toezegging van de gedeputeerde dat geen zwanendrifterij toegestaan gaat worden? Ja,
dat gaat op onze gronden niet gebeuren. Okay, die toezegging heeft u.
Dank u wel.
Dat zonder enige twijfel. De Partij voor de Dieren, en als u het goed vindt, voorzitter, doe ik dat dan in één keer met de moties en amendementen, waarbij ik probeer en te lezen wat er staat en daar een advies over te geven. De provincie ziet af van de mogelijkheid tot het verhuren van jachtrechten op eigen gronden. Dat is het amendement nummer 18. Ik geef er geen advies over. En daar bedoel ik mee dat het een kleine kwestie betreft, omdat we het namelijk op dit moment ook niet doen. De enige wat er contra spreekt is dat je soms met het stukje grond van de provincie en de grond aanliggend tot een groot genoeg eenheid komt om wel een aantal maatregelen te nemen. Dus dat zou er tegen pleiten om dit amendement aan te nemen. Maar ik ga niet sterk pro of contra, want je kan met de ontheffing altijd dan nog weer op reageren. Dus ik ga daar niet sterk pro of contra op adviseren. Amendement nummer 19... we moeten winterrust spreken voor de spreker. De winterrust in deze hoedanig onvoldoende rust biedt voor de. Die spreek ik tegen. Dat in de toelichting genoemde uitzondering met de winterrust verwijderd moet worden uit de beleidsnota Flora en Faunawet. Die ontraad ik. Omdat nogmaals, als er in de winterrustperiode alsnog ontheffing gegeven moet, dan is daar een hele goede reden voor. En die goede reden is gelegen in schade. En in dit geval maakt uw amendering die goede reden niet mogelijk. En daarom ontraad ik amendement nummer 19. Motie nummer 26, rustgebieden aan te wijzen die voldoende capaciteit hebben voor de huidige populatie overwinterende ganzen. Ik neem aan dat u bedoelt de huidige populatie overwinterende ganzen zoals we die nu kennen. En dat is dan met het feit wat we over zomer dan kwijt zijn geraakt. Dat maakt namelijk even uit. Als het betekent dat je niks mag doen aan de hoeveelheid.
Zoals die in de winter aanwezig zal zijn. Ja.
Ik heb geen moeite met de motie over de rustgebieden zoals die geformuleerd staat onder M726. Nee, het gaat alleen om bepaalde gebieden. En die gebieden, daar hebben we mogelijkheden toe. Als ik dat fout doe, dan zal ik daar nog wel even terugkomen in de tweede termijn. Motie nummer 27. Een adviserende rol in te vullen met betrekking tot de keuze van preventieve maatregelen zodat ondernemers een beroep kunnen doen op provinciale deskundigheid. Die motie zou ik willen lezen als ook deskundigheid bij het Faunafonds. En als u dat bedoelt, dus dat we gewoon mensen wijzen op preventieve maatregelen zoals die ook bij het Faunafonds aan de orde zijn, dan is deze motie eigenlijk door mij over te nemen. Dan is eigenlijk het indienen daarvan niet nodig, want dan zullen we dat gewoon doen.
Mevrouw Wikselaar.
Ja, voorzitter, een vraag bij de vorige motie. Hoe ziet u de praktische uitvoering daarvan?
Nou, we hebben de bedoeling om plekken aan te wijzen in de periode waar de winterrust kan plaatsvinden voor ganzen. En hier staat alleen, u moet er wel voor zorgen dat dat ook serieuze plekken zijn. Nou, dat lijkt mij dat we daar dan met elkaar eens even serieus over moeten nadenken. Daar moet je over overleggen, daar moeten we met agrariërs over praten, moeten we met LTO over praten, met natuurorganisaties, met grondeigenaren over praten. Maar die motie roept mij op om daar serieus mee aan de gang te gaan. Ik denk dat dat niet een onuitvoerbare motie is, laat ik het zo formuleren. Sorry.
Van de Steeg.
Ja, dank u. De gedeputeerde stelt een vraag over die adviseursrol. Waar het om gaat is dat je eigenlijk aan de voorkant wil gaan zitten qua advies, qua ondersteuning richting agrariërs, grondgebruikers. In de keuze welke preventieve maatregelen het beste aangewend zouden kunnen worden. En natuurlijk zitten daar financiële aspecten aan vast. Gebiedsspecifieke kenmerken, welke diersoort gaat het. Maar nu is het eigenlijk meer een achterafweging. Hè, waarvan we weten, u zegt dat zelf ook, dat er in de praktijk niet altijd de beste keuze daarin worden gemaakt. Het is ook in het belang van de provincie, het financiële belang, dat die keuzes goed gemaakt worden. Wat voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Die adviseursrol, als de gedeputeerde denkt dat het in combinatie met het faunafonds of dat er zelf hier deskundigheid in het huis aanwezig is, lijkt me dat prima. Maar het gaat mij erom dat de provincie betrokken is bij advisering aan de voorkant. Ja,
en dat begrijp ik u goed, meneer de voorzitter, dat u daarbij het hebt over advisering en niet zoals we dat in het verleden deden, dat we verplichten welke preventieve maatregelen wordt genomen. Want dat heeft in het verleden uitgewezen niet goed te werken.
Nou ja, dat zou natuurlijk niet verkeerd zijn, maar nee. Nou ja, goed, kijk, ik snap ook wel, laten we even chargeren, dat je niet aan een agrariër gaat vragen die een half hectare mais hebt staan om daar een wilddetectiesysteem aan te leggen à la 2 ton. Ik bedoel, dat begrijp ik ook nog wel. Dus nee, het blijft een vrije keus, maar wel ondersteund door middel van deskundigheid.
Dan begrijpen we elkaar. Ik denk dat dat samen gaat.
Ja, voorzitter, een vraag, meneer Van der Steeg. De gedeputeerde gaf net een uitleg, interpretatie aan motie 26... Deelt u die interpretatie dat dat voldoende is wat u beoogt met uw motie?
Ja, ik denk het wel. Want waar het mij om gaat is dat er wel voldoende rustgebied ingericht gaat worden voor de overwinterende ganzen. Dat het niet zo moet zijn dat ja, dat te minimaal is. Waardoor je dus overwinterende ganzen gaat krijgen op landbouwproductievelden. Want dat weten we allemaal. Dat gaat waarschijnlijk schade opleveren.
De laatste, nummer 28.
Ik krijg hem niet. Nummer 28. In IPO-verband de mogelijkheden te verkennen onderzoek te doen naar de invloed van de erectieve vegetatieperiode omtrent de invloed van predatoren in relatie tot drijven van schade. U vraagt eigenlijk nader onderzoek te doen met z'n allen. In het kader van flora-fauna-beleid, daar heb ik geen moeite mee. En ik kondig even aan, na flink gezwaaien op allerlei plekken, dat ik op het punt van de rustgebieden nog wel even terugkom op de tweede termijn. Want daar heb ik denk ik iets in gemist. Laatste, meneer de voorzitter. Het lijstje wat ik gekregen heb opzet voor de ladder. Ik vraag me even af hoe we daar met z'n allen verstandig mee omgaan. Want wat mij betreft adviseert u mij hier om op dit onderwerp een aantal stappen verder beleid te maken. Zonder nu op concreet de nota zoals die voor ligt te wijzigen. Dus feitelijk geeft u huiswerk mee, als ik het zo mag formuleren. En als u het beschouwt als huiswerk meenemen, om daarover na te denken, dan neem ik dat met vreugde aan. Als het leidt tot nu aanpassen van het stuk, dan zal ik dat niet doen. Dus ik heb even goed om dat verwachting te managen. Dat was het, voorzitter.
Dat lijstje maakt geen onderdeel uit van de beraadslagingen, want dat is mij niet aangeboden. Dat hebben we ook niet kunnen ronddelen.
Nou, dus dat is in mondelinge zin eigenlijk door de heer Kielits samen met meneer Boerkamp toegelicht. Namelijk dat zij, en de woorden zijn ook letterlijk hier uitgesproken. En de letterlijk uitgesproken woorden maken in mijn optiek wel deel uitmaken van de beraadslagingen. Maar ik wil u best een kopietje verstrekken. Maar dat moet dan misschien de indiener doen.
Ja, want dan moet die ook rondgedeeld worden naar de andere fracties. Want anders dan zetten we niet op gelijk informatieniveau. Meneer Boerkamp.
Nou, als de voorzitter wenst dat ik het geheel letterlijk uitspreek, zodat het onderdeel is van de beraadslagingen, ben ik daar best toe bereid. Maar het lijkt mij wat onzinnig. Nee. Het kan verspreid worden, maar ik zie het als inderdaad als huiswerk voor de gedeputeerden. Maar ik kan het nu aan u overhandigen.
Dan zal ik zorgen dat de leden van allemaal een kopietje krijgen. Ja? Mevrouw Broeren.
Ja, voorzitter, ik heb nog geen antwoord gekregen op 1 vraag. En dat is waarom er op zondag niet op wilde zwijnen mag geschoten worden en wel op ganzen.
Dat is mogelijk zo geregeld. Dat hebben we ooit in Nederland zo met elkaar afgesproken. En vraag mij niet waarom, want ik kan de ratio van die afspraak ook niet meer verzinnen.
Ja, ik vroeg wel waarom, maar ja, als je het niet weet, dan
dat is het antwoord, we hebben het afgesproken.
We stemmen ook niet op zondag.
Ongetwijfeld heeft het met dat soort overwegingen te maken. Er is verder natuurlijk vanuit flora- en faunabeleid geen ratio om niet op zondag aan schadebestrijding te doen. Maar ik denk dat het een historische achtergrond heeft voor het niet verontrusten van de kerkgang. Ik vermoed dat dat zo is, maar ik kan het niet bewijzen.
Dames en heren, we gaan de volgende ronde in, maar ik wil u graag een ordevoorstel doen. Ik moet, dames en heren, ook meneer Bekkers. Ik moet een beslissing nemen in verband met de keuken. Dus het uiterlijke moment waarop we kunnen eten is 7:15. En dat houdt in dat we nog een tijdje door kunnen gaan, maar om 7:15 moet er echt even geschorst worden. Kan er snel gegeten worden en dan kan de rest van het debat, in ieder geval de stemmingen na de maaltijd, worden afgerond. En met name de interpellatie verwacht ik dat dat nog niet helemaal rond is. Overigens zullen dan mevrouw Pennaerts en ik weg moeten, omdat wij de staten moeten, of de provincie moeten vertegenwoordigen in een bijeenkomst met het college van BMW van Utrecht en de Utrechtse Eerste en Tweede Kamerleden. Maar de heer Nuchteren zal zorgen dat u keurig tot het eind van de vergadering wordt geleid. Akkoord met dit voorstel? Dan gaan we om 7:15 schorsen. Gaan we nu de tweede ronde in.
Voorzitter, misschien mogen we een rondje maken om te kijken of we eerst gaan eten en dan het hele debat doen. Het lijkt me wat rommig om dat debat in motor te hakken.
Voorzitter, misschien ook een idee.
Voorzitter. Ik moet in ieder geval nog de faunawet afmaken, dus dan ben ik een heel eind. Ja? En dan probeer ik dan te schorsen. Ja? Oké, gaan we gauw de tweede ronde in van de faunawet. De heer Jouwstra. Rennen. Ja. Ga er gang.
Voorzitter, ik heb een vraag aan het college naar aanleiding van motie 27. Waarvan het college aangeeft die te willen overnemen. Is het zo dat de provincie over meer deskundigheid beschikt voor het verjagen, oftewel preventieve maatregelen te nemen, dan boeren die vanaf de 14e eeuw ervaring daaraan hebben opgedaan?
Dank u wel. De Kilic? Niet. De Westerlaken? Niet. De Boerkamp? Niet. Mevrouw Broeren? Niet. De heer Vastel? De Boer? De heer? Mevrouw Hoek? De heer Van der Steeg? Kijk, dat, als u dat nou aan het begin van de middag zou gedaan. Wilt u nog wat zeggen? Het is woord is aan de gedeputeerde.
Dank, voorzitter. Ik zal mij zeer beperken, zoals de staat in tweede termijn ook gedaan hebben. Wat ik u nog even schuldig ben op motie nummer 26, want heb ik natuurlijk even onderwijl opgezocht, met dank aan de ondersteuning op de tribune, onderzocht dat we hebben in ganse 7 verband afgesproken dat we rustgebieden gaan aanwijzen. En aangezien het ganse 7 akkoord in Utrecht wordt uitgevoerd, gaan we dat ook doen. En op de manier zoals ik tegen de heer Van Wikselaar zei, we gaan netjes met iedereen praten en overleggen, et cetera, et cetera. Het enige wat ik niet 100% kan beloven op voorhand, en dat is het spannende van motie 26, dat die al die rustgebieden voldoende capaciteit hebben voor de huidige populatie overwinterende ganzen. Dus ik maak één komma. De strekking is in lijn met de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben en ik zal me daarvoor inzetten. Ik kan u niet garanderen dat iedere bibberende gans in de winter een plekje in de herberg kan vinden.
Heer Van der Steeg.
Ja, ik weet eigenlijk niet of er een vraag verpakt zit in deze laatste opmerking. Ik weet het niet.
Want meer heb ik er niet.
Goed zo, dan zijn we hier doorheen. Kijk even naar de heer Derksen. Het zou toch niet verstandig zijn, nu we nog 20 minuten hebben, dat we het debat over uw interpellatieverzoek alvast de eerste ronde pakken?
Nee, maar wacht even. We zijn nog. Laten we even de agenda volgen.
Nee, ik kom sowieso nog even op een hand.
Ik heb een vraag vergeten. Ik weet het al.
Ja?
Zo.
U krijgt nog antwoord op uw vraag. En dan denk je, denk ze nog even na.
Meneer de voorzitter, excuus, ik heb de vraag van de heer Joustra niet beantwoord. Nee, ik denk niet dat we beter weten dan boeren die het al duizenden jaren doen, hoe ze, laten we zeggen, beesten die ze niet willen van hun land willen verjagen. Maar de specifieke vraag was, wat wilt u de kennis en kundigheid die er in het faunafonds zit over preventieve methoden, of die er in dit bedrijf zit, op diegenen die daarnaar vragen, laten we zeggen, aan te bieden. En daar heb ik van gezegd dat ik dat prima vind, want preventie is ook in ons belang. Dus we weten het niet beter, maar we bieden wel aan. En dat was het antwoord op de motie.
Akkoord. Dan sluit ik daarmee het debat over dit onderwerp af. Agenda punt 12 is vervallen. Agenda punt 13, daar heeft de heer Loetvoela gevraagd om wat te mogen zeggen.
Voorzitter, ik zie en ik weet dat het gaat eigenlijk dit onderwerp over de heel kleine bedrag. Het gaat in totaal over 2600 ongeveer. Ik weet dat sommige fracties vragen ze zeggen misschien ook af waarom ik dit onderwerp naar voren breng en toch iets erover wil vertellen. Het gaat mij niet om het bedrag zelf en ook niet over de kwaliteit die commissie opleveren. Het gaat naar het signaal die wij als burger eigenlijk naar buiten toe geven. In de tijd waar eigenlijk iedereen moet minder doen, en daar wij hier zelf ook in de provincies grote bezuinigende operatie hebben gehad, dan doen we het zelf als een politiek, als een bestuurder, een uitzondering en verhogen wij onze vergoeding. Wat voor signaal geven wij eigenlijk naar de burger toe? Dus SP heeft die vorig jaar eigenlijk ook met een motie geprobeerd gewoon dat wij juist met minder vergoedingen onze staten werk kunnen doen. Helaas is het ons niet gelukt om dat door te brengen. Maar we gaan misschien de volgende maand opnieuw proberen. Dus daarom, wij zijn eigenlijk niet voor deze voorstel. Bedankt.
Dank u wel. Het woord is aan gedeputeerde Van Lunteren.
Ja, voorzitter. Ik heb het idee dat het voorstel toch iets anders wordt geïnterpreteerd dan dat er staat. Want wij doen niet echt iets specifiek voor staten of PS-leden, maar dit gaat voor de commissieleden in adviescommissies van die u met elkaar heeft ingesteld, die werk doen waarvoor zij gewoon een vergoeding krijgen. En daarvan is vastgesteld dat die vergoeding niet kostendekkend is. En wij dekken hun kosten op die manier af. Dus we zijn volgens mij met elkaar aan de hand van een stuk nu een debat aan het voeren wat nu niet aan de orde is. En ik vraag eigenlijk ook aan de voorzitter om dit buiten orde te verklaren. Dus ik wil best over dat stuk praten, maar laten we dan met elkaar praten over datgene wat voor ligt. En niet over de vergoedingen van statenleden, GS-leden of wat iets meer zijn.
Nee, dat laatste is helemaal niet aan de orde. Het gaat alleen over het stuk zelf. En daar kan de heer Loetvoela nog op reageren.
Ik weet dat het over de AWB-adviescommissie gaat en ook over de natuur. Gebied ging het. Dat weet ik het. Maar dat vinden wij eigenlijk nog steeds. Dat de verhoging of de vergoeding voor de vergoeding verhogen bij deze commissie vinden ze gewoon niet in de orde. Waarom moeten ze de vergoeding eigenlijk omhoog brengen? Wat voor signaal geven wij eigenlijk naar buiten doe je ermee?
Heeft u enig idee wat de vergoeding is?
Dat is volgens mij iets van 135 euro was of zo.
Ja, en dat is dus een vergoeding voor de kosten die men maakt. Dus dit zijn vergaderingen die mensen dus eigenlijk grotendeels doen als iets voor de samenleving. En daar krijgen ze een vergoeding van 135 euro voor, wat we dus inderdaad. En ja, nou gaat u hier, met alle respect dat ik dit zeg, maar dit komt op mij echt gewoon een beetje over. Daarom zeg ik het ook maar gewoon eens een keer zo plat als dat het voelt. Het komt een beetje tranentrekkend verhaal over. over iets waarbij ik denk van we proberen die mensen die spannen zich in voor de provincie, die mensen maken kosten en we geven ze een onkostenvergoeding. En als we dan hier met elkaar dan wat voor signaal we daarvan uitstralen. Ik denk dat we het signaal uitstralen dat we daarmee netjes een vergoeding betalen voor mensen die kosten maken en die goede dingen voor de samenleving doen. En volgens mij is dat het signaal wat we daarmee uitstralen en daar durf ik voor te staan.
Oké, en weet u hoeveel wordt die verhoogd?
Ja, nou, roept u maar.
Nou, u vraagt mij hoeveel is het
We brengen hem in lijn. Althans, ik heb er niet helemaal exact op voorbereid. Want ik had gemeend dat er niet... Ja, nee, ik had maar gemeend dat we niet meer expliciet hierover zouden spreken. Maar
zoek.
Wat wij hebben gedaan is dat we het in lijn brengen met de vergoedingen. Met de kosten die gemaakt worden. Dus er is op die manier naar gekeken. En op die manier vergoeden wij onze mensen. Dus dan gaat het om het principe wat erachter zit. En of het nou 100 euro is of 200 euro, het was wat we er ook van maken. Dus nog los daarvan gaat het mij om het principe, als we met elkaar een afspraak hebben dat mensen wat voor ons doen en we daar hun kosten voor vergoeden. En we met elkaar constateren dat die kosten niet in lijn, althans de vergoeding niet meer in lijn is met de kosten die gemaakt worden. Dan sta ik daarvoor, al is het 1000 euro, dan sta ik daarvoor omdat ik vind dat we dat, althans we willen graag dat die mensen dat doen. En dan moet je de onkosten van ze vergoeden. Als het nou was dat het een salaris was of dat het iets anders is, dan vind ik dat we hier een terechte discussie met mij aangaan. En dan vind ik, dan moeten we daar inderdaad ook met elkaar over spreken. Maar ik vind dat we een keertje af moeten met elkaar van op het moment dat er iets aan vergoeding aan iemand wordt betaald, dat we daar meteen met elkaar een politiek item van maken en dan ook meteen maar eventjes de hele economie en iedereen hoe er allemaal slecht voor staat, om dat erbij te betrekken en over de ruggen van die mensen hier een discussie te lopen voeren over kosten.
Nou, ik zie dat de gedeputeerde zonder voorbereidingen naar de Staten komt. Maar maakt niet uit eigenlijk. Het kan gebeuren. Maar u maakt van de verhaal eigenlijk over hoe gaat heel andere debat voeren dan wat ik erna vraag. Ik vraag, ten eerste, u weet niet hoeveel wordt verhoogd. Dat weet u niet, maar maakt niet uit. Maar ik vraag, wat voor signaal geven we eigenlijk naar buiten toe? Als u zegt dat de mensen doen zijn goede werk, maar waarom dan zijn dan de huidige vergoeding, waarom is het niet genoeg dan?
Voorzitter, u heeft mij gevraagd waarom, weet dat? Althans, u heeft mij gevraagd, allereerst ingaan op het punt dat ik niet voorbereid hier kom. Volgens mij kent u mij dat ik volgens mij bijna overal gedetailleerd hier antwoord op kan geven, omdat ik weet welke stukken er wel en niet ter bespreking worden opgevoerd. Het was mij niet duidelijk dat dit stuk ter bespreking werd opgevoerd, dus daarom ga ik met u, en dat hoort ook, we horen hier met elkaar op hoofdlijnen het debat te voeren, dus vandaar dat ik met u op de hoofdlijn van waar staan we met elkaar voor hier, en die vraag stelt u mij, hoe kan ik dat verantwoorden? Wij hebben met elkaar de afspraak dat wij de kosten vergoeden voor mensen die dit werk doen. Nou, dan kun je zeggen van ik vind het niet relevant dat dit werk gebeurt. Dat hebben we met elkaar in deze staten zo bedacht. En als we daarmee de kosten vergoeden en inzichtelijk wordt gemaakt dat die kosten niet afdoende zijn, ja, dan durf ik daar gewoon hiervoor te staan. Dus dan sta ik daarvoor. En als u dan tegen mij zegt, hoe kunt u dat uitleggen? Nou, dan zeg ik, die mensen die maken kosten en we vergoeden die kosten, vergoeden we op basis daarvan. En dat doen we op deze manier. En ik denk dat dat volgens mij gewoon heel schappelijk is. En vandaar dat ik ook zeg, mij maakt het dus eigenlijk ook niet uit of dat nou over 200, 300, 1000 euro gaat. Als die kosten, als die afspraak zo is, en die is niet in lijn daarmee. En dat hebben we met elkaar vastgesteld. Want in zoverre ken ik het stuk wel, dat u ook in het stuk namelijk is verteld dat we daar al jaren met elkaar een discussie over hebben, omdat we aan de hand van de kosten die gemaakt zijn, de werkelijke kosten, hebben kunnen vaststellen dat het niet zo is. Want dat staat ook in dat stuk. Dus dan kan ik misschien alle getalletjes even niet meer oplepelen, maar de essentie ken ik er wel van. Dan vind ik dat als dat zo is, en we hebben die afspraak gemaakt, moet je die kosten gewoon, althans moet je de vergoeding in lijn brengen met de kosten. Nou, en als u dat vraagt, kan ik dat verantwoorden? Ja, dat doe ik, want dat heb ik hier nu inmiddels een paar minuten staan doen.
Ik rond dit debat af. De posities zijn helder en u kunt bij de stemming uw eigen standpunt vormgeven. Ik heb intussen het signaaltje gekregen dat de keuken klaar is met zijn werk. Dus ik schors de vergadering. Ik wens u allemaal een smakelijke maaltijd. En ik verwacht u om 7:15 weer terug.